aanvang van deze bijzondere dienst willen we u de afkondigingen opgeven. Op oudejaarsavond hoopt om 7:00 dominee Maasland voor ons voor te gaan en op nieuwjaarsmorgen om 10:00 dominee Kazander. Zondag 2 januari, zoals morgens 10:00 als 's avonds 6:00, dominee Maasland. 's Avonds is er bediening van de heilige doop. Naast de collecten voor diaconie en kerkvoogdij wordt u vandaag een feestgave gevraagd voor de tweede predikantsplaats. Wanneer wij als gemeente erkennen dat wij deze dag, vandaag als een geschenk uit Gods zegenende hand ervaren, dan zullen wij dit ook in onze gaven willen tonen. Een verdere aanbeveling lijkt ons dan ook overbodig. Onze gasten van elders verwachten we na de dienst in ons verenigingsgebouw. Wanneer u de kerk via de toren verlaat, ziet u het gelijk aan uw rechterhand. Via de zijingang kunt u daar naar binnen. Tot zover de afkondiging.
En onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En het 9e vers, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, het 8e en het 9e vers. In antwoord op de wet des Heren zingen we het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Het vijfde vers van Psalm 40 zingen we na de wet des Heren. Stellen ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen nu de Heilige Schrift in het Oude Testament en we lezen uit de profetie van Jesaja, daarvan het 61ste hoofdstuk. Ik noem nu Jesaja 61. We lezen daar het heilig woord des Heren als volgt. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat ze genoemd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardenier zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen ze in hun land erfelijke dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en zoals een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor alle volken. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, verenigen we ons nu eerst in gemeenschappelijk gebed. Enige en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn, u komt toe de lof en de dank voor alle zegeningen die gij ons schenkt. In het bijzonder voor die zegen dat wij ook op deze tweede kerstdag bijeen mogen zijn in uw huis om te luisteren naar uw woord. En dan mogen we wel zeggen met uw knecht, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Want we mogen opnieuw met de kerk van alle plaatsen gedachtenis vieren van dat feit. Dat gij, o Zoon des Vaders, vlees en bloed hebt aangenomen uit de Heilige Geest en uit de Maagd Maria. Dat gij zit nedergedaald van uw hoge troon tot in de benedenste delen van deze aarde. Dat gij op u hebt willen nemen onze nood, onze dood, onze verlorenheid, onze Godverlatenheid. En dat gij om onzentwil arm zijt willen worden, om arme mensen rijk te maken in u. En dat kerstevangelie mocht gisteren verkondigd worden, ook aan deze plaats. En het mag ook vandaag verkondigd worden. Dat heil wilt gij nu doen verkonden. En het behaagt u, o God, om door de prediking van dat evangelie zondaren te trekken uit de duisternis en ze te brengen tot uw wonderbaar licht. Het behaagt u door middel van het gepredikte woord mensen te roepen, de duisternis van hun bestaan en ze te stellen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Al zo lief hebt gij de wereld gehad, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan mogen we belijden, Heer, met onze vaderen, dat gij uit een bijzondere zorg voor onze zaligheid, goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En die woorden komen vanmorgen in het bijzonder wel op ons af, nu we als gemeente bijeengekomen zijn om een nieuwe dienstknecht uit uw hand te ontvangen en die nieuwe dienstknecht tot zijn werk in deze gemeente te mogen inleiden. Mogen wel zeggen, Heren, dit is van u geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Nog nauwelijks was in deze sterk uitbreidende gemeente de tweede predikantsplaats gesticht. En de eerste roepstem was uitgegaan op deze dienstknecht. En u hebt in zijn hart de vrijmoedigheid gegeven om die roepstem te aanvaarden. En wat onderscheidt ons nu van al die gemeenten, o God, waarvoor hij moest bedanken? Wat onderscheidt ons van al die gemeenten die hem naar menselijke maatstaven misschien nog zo hard nodig hadden? Maar u hebt gunstige gedachten gehad over deze gemeente. En nu mogen we vanmorgen bijeen zijn om uw grote naam te danken voor al uw zorg, voor al uw trouw, voor al uw liefde. U hebt uzelf betoond, o God, een hoorder der gebeden te zijn. En u geeft aan deze gemeente een tweede predikant, opdat ook hij zou blazen op de bazuin van het evangelie, om het de rechtvaardige toe te roepen dat het hem wel zal gaan en de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Maar vooral om de Heer Jezus Christus in al zijn middelaars heerlijkheid voor te stellen, als de schoonste van alle mensenkinderen, als degene op wiens lippen genade is uitgestort. Wil dat ook werken, Heren, vanmorgen, onder de bediening van het woord? Want het mag dan een bijzondere dienst zijn, maar het is toch een gewone dienst. Gewoon in die zin dat er geen andere boodschap gebracht wordt dan er anders altijd gebracht wordt. De boodschap dat er alleen maar leven en vrede en gerechtigheid en heiligheid is in de Zoon van uw eeuwige liefde in wie gij al uw welbehagen hebt. Bewaar ons ervoor, o God, dat de boodschap van morgen zou schuilgaan achter de boodschapper. Bewaar ons ervoor dat we zo lang naar die kleine knecht zouden kijken, dat we de grote knecht des vaders uit het oog zouden verliezen. Maar geef dat ook hij in deze dienst in het middelpunt van onze belangstelling mag staan, op hem het volle licht van uw geest mag vallen. Dan vallen de dienstknechten weg en dan zingt het in het hart van uw kerk: zo moet de koning eeuwig leven. En wil dan ook geven, Heren, dat in zijn dienst die hij nu mag aanvangen, dat evangelie van zonde en genade in het middelpunt mag staan. Dat hij niets anders mag weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat zo zondaren mogen worden getrokken tot de gemeenschap met u. Mensen die het misschien zo goed weten wat er allemaal gebeuren moet, en die als hulpelozen aan zijn voeten terechtkomen, en die het mogen ondervinden, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En wil dan ook geven dat degenen die van ver staan naderbij gebracht mogen worden, dat aan de gevangenen loslating gepredikt mag worden, aan de blinden het gezicht, en dat de gebondenen heen gezonden mogen worden in vrijheid. Ja, Heere, geef dat er voedsel, dat er spijzen mag zijn in uw huis, opdat uw gunstgenoten juichen mogen en opdat zijn dienst, die hij aan uw gemeente doen mag, aangenaam zij voor de heiligen. Wil hem en zijn vrouw tot een zegen stellen voor de gemeente. Wil hun een afhankelijk leven schenken, een biddend leven, een leven dat verbonden is aan de troon van uw genade, opdat het ondervonden mag worden, welzalig hij en zij, die alle kracht en hulp alleen van u verwachten. We dragen ook aan u op, Heer, de andere dienaar des woords met de kerkraad. Geef dat ze samen verbonden mogen worden aan elkaar, maar bovenal aan de troon van uw genade, dat de een de ander uitnemender mag achten dan zichzelf. En dat het leven mag in hun hart, om het huis des Heeren onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. We dragen de hele gemeente aan u op, Heeren. Allen die hier vergaderd zijn in uw huis, ook die hele onzichtbare gemeente die met ons meeluistert door de kerktelefoon, wil geven, Heeren, dat ook daar vanmorgen en in de komende tijd die boodschap mag doorklinken van het jaar van het welbehagen des Heeren en van de dag der wraak onze Gods, opdat ook in de huiskamers en in de harten van hen die meeluisteren uw grote naam verheerlijkt mag worden. En geef dat er ook daar veel gebed mag zijn, in het bijzonder voor deze nieuwe dienaar des woords. We vragen uw zegen, Heren, voor allen die graag deze dienst hadden bijgewoond en die daarin verhinderd zijn. Zieken uit onze gemeente, degenen die thuis verpleegd worden of in de ziekenhuizen of in andere inrichtingen, wilt u ze allen nabij zijn. Dan gaan in het bijzonder onze gedachten uit naar de vader van de dienaar des woords, die deze dienst niet kan bijwonen door ziekte. Heer, u hebt het nog wel gemaakt, het had zo anders kunnen zijn. Wij bidden van u dat het leven mag in zijn hart. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar nu is uw toorn afgekeerd en gij troost mij. En geef, wanneer hij het gesproken woord op uw tijd mag horen, dat er ook voor hem nog een zegen in mag liggen. Wil gedenken, Heer, aan uw ganse kerk waar gij die ook vergadert. Aan al uw dienstknechten die geroepen worden om ook vandaag dat kerstevangelie te verkondigen. Laat er in hun harten, in hun leven en in hun dienst iets mogen openbaar komen van de herders, die toen ze het gezien hadden al onbekend maakten het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En wil ook vandaag uw koninkrijk uitbreiden, uw naam verheerlijken in de bekering van hen die nog onbekeerd zijn en in de versterking van uw volk in het strijdperk van dit leven. Wil ons zo in de bediening en onder de bediening van uw woord goed en nabij zijn. En geven dat ook van deze dienst des woords uw naam mag worden toegebracht. De lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging. En dat het geboren kind, de gegeven zoon, een gestalte mag krijgen in vele harten. Omdat we iets mogen verstaan van dat diepe geheim. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gepredikt in de wereld. Is geloofd onder de heidenen. Is opgenomen in heerlijkheid. Amen. Gemeente, u ontvangt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. De eerste rondgang is dus voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Straks onder de slotzang krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de tweede predikantsplaats. Terwijl nu uw gaven worden ingezameld, gaan we zingen uit de 45e psalm. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van in een koning zingen. Tweede vers, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En het vierde vers, o God, uw God heeft mild u overgoten, met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. We zingen dus tijdens de collecte de versen 1, 2 en 4 uit Psalm 45. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God zoals u het vinden kunt in het voorgelezen hoofdstuk Jesaja 61, daarvan de versen 1 en 2. Jesaja 61, vers 1 en 2. Waar we het woord Gods, onze tekst, aldus lezen. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Dat was de korte inhoud van de eerste kerstpreek, gehouden in de velden van Efrata. En sindsdien is ontelbare malen en op ontelbaar veel plaatsen diezelfde boodschap gebracht. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. God is geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En voor u, gemeente van Middelharnis, is er vandaag nog een tweede reden tot blijdschap. Op deze tweede kerstdag mag uw tweede predikant bevestigd worden en intrede doen. En laten we dat nog maar een keer duidelijk stellen, dat is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Het eerste beroep dat u uitbracht in deze tweede predikantsplaats is met Gods zegen bekroond. En dat weet u allemaal, terwijl op die predikant 15 beroepen waren uitgebracht. Waaronder verschillende van gemeenten die hem naar menselijke maatstaven harder nodig hadden dan u. Waar hebt u dat nu aan verdiend? En u dreigt er toch een gevaar. Dit gevaar namelijk dat de blijdschap over deze gave van God de voorrang krijgt. En dat de blijdschap over Gods onuitsprekelijke gave in Christus op het tweede plan komt. Dit gevaar. Dat we vandaag zo lang kijken naar die kleine knecht, dat onze aandacht wordt afgetrokken van de grote knecht. Het is mijn vreugde, gemeente, uw nieuwe predikant vanmorgen bij u te mogen inleiden. Maar het zou hem verdriet doen, daarvoor ken ik hem te goed. En het zou zeker de koning der kerk verdriet doen, wanneer ik vandaag te veel naar hem en te weinig naar de koning zou wijzen. En vandaar heb ik, gemeente, uw aandacht te moeten vragen voor deze bladzijde uit het troostboek van Jesaja, waarin de gezalfde knecht des vaders aan ons wordt voorgesteld. In dit gedeelte van Jesaja's profetie wordt aangekondigd het herstel en de bloei van Israël na de terugkeer uit Babel. Na die ballingschap zal er voor Israël een tijd van vrede en van heil aanbreken. Jesaja heeft daar iets van gezien en daarover gesproken in de voorgaande hoofdstukken. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En koningen zullen tot uw licht komen en heidenen tot de glans die in u is opgegaan. En er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring nog verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult geheil heten en uw poorten lof. Leest u nu die profetie alleen in het licht van de geschiedenis, dan loopt u hopeloos vast. Want deze bloeitijd is voor Israël nimmer aangebroken. Integendeel, na de ballingschap, Dan raakt dat volk enerzijds verstrikt in formalisme en in wetticisme. En anderzijds in liberalisme. De fariseers, de orthodoxen van die dagen, pluizen de wet uit en maken er nog zoveel geboden en verboden bij. En de sadduceers, dat zijn eigenlijk de vrijzinnigen van die tijd, die houden er allerlei verlichte ideeën op na. En de stem van de profetie zwijgt, 400 jaar lang. En tenslotte wordt heel het volk onder de voet gelopen van de Romeinen. En komt er een Edomiet, een nakomeling van Esau, op de troon van David te zitten, Herodes. Het lijkt er niet meer op, gemeente, dat die rijke profetieën van Jesaja nog ooit vervuld zullen worden. En misschien hebben de weinige vromen van die dagen wel gezongen met de psalmdichter: zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Is deze profetie dan niet vervuld? Jawel. Maar totaal anders dan Israël zich had voorgesteld. Want op een zekere Sabbat, dan grijpt Jezus van Nazareth in de synagoge van zijn woonplaats naar deze profetenrol. En dan leest hij daaruit deze eerste twee versen van Jesaja 61. En dan zegt hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En nu hoeven we ons niet meer te vermoeien met de vraag: wie is hier aan het woord? Wie kan, wie mag dat zeggen? De geest des Heren, Heren is op mij. Dat is niemand anders dan de gezalfde knecht des vaders. Van wie de profeten gesproken hebben. Van wie de psalmdichters gezongen hebben. Naar wie alle offers van het Oude Testament heen gewezen hebben. Eerst heeft hij door middel van Jesaja iets laten zien van het heil dat hij komt bereiden. En nu in hoofdstuk 61, nu neemt hij zelf het woord. Nu stelt hij zichzelf aan ons voor. En hij zegt: de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Gemeente, hier spreekt dus een gezalfde. En een gezalfde, dat is iemand die geroepen is tot een ambt. Dat weten de meisjes en de jongens van de catechisatie wel. Onder Israël werden koningen gezalfd, priesters gezalfd, profeten soms ook gezalfd. Kreeg iemand die zalving, dan wist men, die man, die is aangewezen voor die taak, die is bekwaam gemaakt om dat werk te doen. Zo'n gezalfde, dat is een gevolmachtigde. Iemand die kan optreden namens een ander, die kan spreken namens een ander en dan met gezag. Die komt niet voor zichzelf, die komt namens een ander. Een gemeente, dat geldt nog voor de ambtsdragers vandaag de dag. En wilt u wel eens geloven, als ambtsdragers op hun plaats zijn, dan zijn ze daar blij om. Moet zich toch eens voorstellen als wij, dominee Maasland of dominee Cassander of ik, als wij de kansel op moesten. En we moesten zeggen: hier ben ik en hier kom ik en dat zeg ik. Of dat die ouderlingen op huisbezoek hun mening over een bepaald onderwerp naar voren moesten brengen. Zou toch onbegonnen werk zijn? Mensen zouden met recht kunnen zeggen: waar haalt die man de brutaliteit vandaan? Maar gelukkig, we kunnen ons verschuilen achter een ander. We mogen zeggen: dat zeg ik niet. Maar al zo spreekt de Heere, Heere. We dringen onszelf niet op. We dringen onszelf niet in. We zijn, als het goed is, aangesteld. We hebben volmacht. En van wie hebben we die volmacht? Wel, van hem. Van de grote ambtsdrager, van de grote knecht des vaders. Wij kleine knechtjes, loopjongens moet ik eigenlijk zeggen, wij moeten in de leer bij die grote knecht. Bij hem die is gezegd heeft: het woord dat ik spreek is mijn woord niet, maar van hem die mij gezonden heeft. En hier zegt hij het: de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij komt in de naam van de Vader. Hij komt om het werk van de Vader te doen. Daar had hij zich van voor de grondlegging der wereld al bereid toe verklaard. Toen de Vader vroeg, wie is hij die met zijn hart borg zal worden, om tot mij te genaken, toen heeft hij gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En met die geest is hij gezalfd van eeuwigheid. We hebben het gezongen daar straks. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoot. En die geest heeft hem in de volheid des tijds zijn lichaam toebereid. In de schoot van de gelukzalige maagd Maria. En met die geest is hij vervuld tijdens zijn rondwandeling op aarde. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Toen zag men die geest neerdalen uit de hemel als een duif en op hem komen. Gemeente, we staan hier voor de onpeilbare diepte van zijn vernedering. Want hij die met de Vader en de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Hij van wie de Heilige Geest van alle eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid uitgaat. Hij moet op aarde als mens, als middelaar Gods en der mensen vervuld worden met die geest. Bekwaam gemaakt worden door die geest om zijn werk te kunnen doen. Maar anderzijds, dat hij nu gezalfd is met de Heilige Geest, dat geeft moed, dat geeft kracht. Want hij heeft het zelf eens een keer gezegd, de Vader geeft mij de Geest niet met mate. Hij heeft de volheid van de Geest ontvangen. En wat is dat nu vertroostend voor zijn dienstknechten. Die gaven van de Heilige Geest, die houdt hij niet voor zichzelf. Die deelt hij uit, mild en overvloedig. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Och, u mag het best weten, gemeente, we staan er wel eens voor, wij dienaren van het woord. We zeggen wel eens een keer, wie is tot deze dingen bekwaam? Soms zo geesteloos en zo zwak van moed en zo klein van krachten. Wat moeten we nou eigenlijk beginnen? Ja, wat zouden we ook beginnen? Maar hij heeft de geest ontvangen zonder mate. En zijn voetstappen druipen van vet. En dan is het zo gemakkelijk. Dan hebben we in de ambtelijke bediening van het woord niets te doen dan achter hem aan te komen, zijn voetstappen te volgen. En zo bediend te worden uit zijn volheid. Maar dat is niet alleen vertroostend voor de dienstknechten, dat is ook vertroostend voor u. Die zo vaak moet klagen over uw dorheid en over uw geesteloosheid en over uw doodsheid. Ach, zegt u toch maar, met ons is niets en met ons zal het nooit wat worden. Maar hij is gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. En uit zijn volheid mogen we allen ontvangen, genade voor genade. Ach, gemeente, als we iets mogen zien van die rijkdom en van die volheid die er in Christus is. Van die volheid van de Geest waarmee hij gezalfd is. Dan hoeven we nooit te wanhopen. Dan kan heel Middelharnis zalig worden. Kan heel Sommelsdijk zalig worden, een hele oude tong. Want hij heeft beloofd niet dat hij druppelen zal gieten, maar stromen. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droog. U zult misschien vragen, wat is dat nu voor een werk? Waartoe hij door die Heilige Geest is bekwaam gemaakt. Ach ja, als je de moderne theologen mag geloven, dan is die alleen maar gekomen om het op te nemen voor de ontrechten. En voor de ontredderden. En voor de daklozen. En voor de ontheemden. Dan komt hij alleen maar om de structuren van de maatschappij te vernieuwen. Dan komt hij alleen maar om tegen de gevestigde orde aan te schoppen. Ik heb wel eens gedacht, in de Bijbel van die mensen staat zeker niet de tekst, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerscharen. Nee, gemeente heeft een andere opdracht. Hij is gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Dat klinkt u toch niet vreemd in de oren op deze tweede kerstdag? Een blijde boodschap. Daar heeft die engel ook van gesproken in de velden van Efrata. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En dat is niet alleen de kerstboodschap, dat is het hele evangelie. blijde boodschap, goed nieuws. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Grimmigheid is bij hem niet. Hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als sneeuw en al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Is dat nu goed nieuws of niet? Is dat een blijde boodschap of niet? Ja, maar zegt die man, dominee, wacht eens even. U vergeet wat. Het is voor de zachtmoedige. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor mensen, zachtmoedigen? Zijn dat mensen met een lief en zacht karakter? Mensen over wie je kunt lopen? Nee. Weet u wie de zachtmoedigste van alle mensen was? Dat staat in de Bijbel. Mozes. De man Mozes, staat er, was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En diezelfde Mozes had in zijn drift in Egypte naar dood geslagen. En diezelfde Mozes had in zijn drift die twee stenen tafelen van de wet naar beneden gesmeten in stukken. Noem dat maar zachtmoedig. Ja, ziet u, maar zachtmoedigen, dat zijn ook geen zachtaardigen. Zachtmoedigen, dat zijn mensen die hebben leren buigen voor God. Die hebben leren beven voor zijn woord, die je hart geopend is door de Heilige Geest. Dat zijn zachtmoedigen. Nou, ziet u wel, zegt iemand. Een blijde boodschap voor zachtmoedigen. Je moet dus eerst zachtmoedig zijn. Je moet eerst verbroken en eerst verbrijzeld zijn. Ja, en wat wilt u daarmee zeggen? Dat die blijde boodschap u niet aangaat? Dat u er buiten valt vanmorgen? Ja, maar ik ben geen zachtmoedig. Ik heb zo'n hard hart. Ik ben zo koud als steen. Nou, dat komt goed uit. Want hij is met de Heilige Geest gezalfd. En hij kan dat harde hart wel vermurwen. Hij kan dat hermetisch gesloten hart wel open krijgen. Hoe doet hij dat? Met de wet? Nee, met zijn geest. Als hij door zijn geest uw oor opent voor dat woord. En uw hart ontsluit voor dat woord. Dan kunt u het niet langer volhouden in uw onbekeerlijkheid. Dan wordt uw hart week. Dan wordt u een zachtmoedige. Vriend en broeder Maasland en collega Kazander, en ik zeg het ook tegen mezelf. Met die blijde boodschap moeten wij het ook waar. Als die boodschap de harten niet open krijgt, dan weet ik niet wat het wel moet doen. Och, het is toch eigenlijk zo'n eenvoudige opdracht die we van de grote knecht des vaders gekregen hebben. We hoeven echt niet te experimenteren. We hoeven echt geen attracties te bedenken. Het is een oud en beproefd middel. Het doet het nu al 2000 jaar, de blijde boodschap brengen. Die blijde boodschap heeft in Wilsum harten geraakt. Er zijn door Gods genade de bewijzen van. Maar die zal ook in Middelharnis harten raken. Daar hoeven we niets aan te doen. Daar kunnen we niets aan doen. Dat doet hij, de gezalfde knecht des vaders. Die eer houdt hij aan zichzelf. Gemeente, zit u op die boodschap te wachten? U zit toch niet te wachten op die nieuwe dominee? U verwacht toch geen wonderen van hem? Het is natuurlijk goed dat u naar deze dag hebt uitgezien. Maar u verwacht toch niet dat die man een totaal nieuwe boodschap zal brengen? Hij komt met oud nieuws. Met een boodschap die jaar in jaar uit hier verkondigd is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoe hebt u nu tot nog toe op die boodschap gereageerd? Dus u bij de ingekomen stukken gelegd, voor kennisgeving aangenomen? Of vond u het misschien wel interessant? Of deed het u allemaal niets? Of is uw hart er misschien voor open gegaan? Bent u onder de verkondiging van die blijde boodschap misschien een zachtmoedige geworden? Dan kan het goed worden. Want nu gaat de knecht des Heren die boodschap nader uitwerken. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Gebrokenen van hart, dat zijn dezelfde mensen als zachtmoedig. Zijn mensen die hebben leren treuren over hun zonde. Mensen die bedroefd zijn naar God en dat om eigen schuld. Mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn, die hebben leren roepen uit de diepten van ellende. Hoort u eens, voor zulke mensen is die grote knecht nu gekomen om ze te verbinden. Om olie te gieten in de wonden van hun ziel. Om door zijn bloed vrede met God te bewerken. Om die gebroken harten te vervullen met de geest der vertroosting. Maar hij doet meer. Hij is ook gezonden om de gebondenen vrijheid uit te roepen. En de gevangenen opening van de gevangenis. Ja, gebondenen en gevangenen. Als je in de gevangenis terechtgekomen bent, dat is niet best. Daar zit je meestal niet voor niets. Dan heb je meestal wat op je kerfstok. Nou, dat hebben deze gevangenen ook. Ze hebben de zwaarste misdaad begaan die er maar te begaan valt. Ze hebben een moordaanslag op de Here gepleegd. Ze hebben de Here van zijn troon willen stoten. En al die andere misdrijven die ze op hun geweten hebben, die komen voort uit dat ene, uit die opstand tegen God. Uit die vijandschap tegen de Here. En weet u wat nu het ergste is? Dat de meeste gevangenen helemaal niet weten dat ze in de gevangenis zitten. Ze voelen zich net zo vrij als een vogel in de lucht. Ze voelen niet die ketenen van de zonde, die banden van de dood en die boeien van de hel. Ze denken dat die anderen die uit de gevangenis bevrijd zijn, dat die gevangen zitten. Dat het leven in de vrijheid van de kinderen God, dat slavernij is. Totdat de Heilige Geest licht laat vallen in die cel. Totdat de Heilige Geest die knellende banden laat voelen. Dan gaan ze roepen om van die banden verlost te worden. Dan gaan ze roepen dat die celdeur open moet. Nee, gemeente, dat is niet zo'n moderne gevangenis waar je goed verzorgd wordt en waar je op je tijd je ontspanning hebt. Het is ook geen gevangenis waaruit je bij goed gedrag wat eerder ontslagen wordt. Hebt u dat al ontdekt? Dat u zelfs in die gevangenis uw schuld met de dag groter maakt. Dat u ook met uw goed oppassen in die gevangenis die deur van zijn levensdagen niet meer open krijgt. En dat u nooit meer in aanmerking komt voor de reclassering. Onverbeterlijk, dat leren al die gevangenen toestemmen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Luistert u eens, u die in de gevangenis kwijnt. Hij is gezonden, zegt hij, om gevangenen vrijheid uit te roepen en gebonden een opening der gevangenis. Als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Och, misschien hebt u wel eens gedacht dat de Heer u niet hoort. Misschien hebt u wel eens gevreesd dat uw geroep nooit zou doordringen tot buiten de muren van uw cel. Klop maar op die deur. Laat de Heer uw banden maar zien. Want hij alleen kan koperen deuren verbreken en ijzeren grendels in stukken slaan. Hij alleen is het die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het staat er twee keer, hetzelfde met andere woorden. Voor gevangenen vrijheid en voor gebondenen opening der gevangenis. En alsof het niet genoeg was, hij is gezonden om alle treurigen te troosten. Treurigen. Zijn er mensen die altijd lopen te huilen? Mensen met wie je de droefheid op het gezicht lezen kan? Nee, het zijn treurigen Sions. Mensen aan wie het misschien uiterlijk nog niet merkt, maar wie hart schreeuwt naar God, naar de levende God. Daar is hij ook voor gekomen. Al die treurigen te troosten. Ik ben het die u troost. Troost, troost mijn volk, zegt uw lieder God. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zon. Daarom is hij gezalfd met de Heilige Geest. De trooster. Die ons deze enige troost deelachtig maakt in leven en in sterven. Mag ik u eens vragen, is uw naam vanmorgen ergens bij genoemd? Bent u zo'n gebrokene van hart? Zo'n treurige van geest, zo'n gevangene, zo'n gebondene, zo'n verdrukte door onweder voortgedrevene? Dan komt de grote knecht des vaders vanmorgen naar u toe. En hij blijft staan bij uw plaats. En hij zegt, kan ik misschien iets voor u doen? Nee, zegt u, u kunt niet iets voor me doen, u kunt alles voor me doen. Wel, nu is vanmorgen helemaal tot uw dienst. Hij staat voor u gereed, hij wil uw wonden verbinden, hij wil uw boeien verbreken, hij wil uw tranen drogen. En hij is nergens zo blij mee als dat u hem nodig hebt. En wij zijn dienstknechten, wij mogen daarin op hem lijken. Och, ik geloof best, gemeente van Middelharnis, dat u dominee Maasland en zijn gezin met alle hartelijkheid zult ontvangen. En ik ben er ook helemaal niet ongerust in dat u niet trouw zult blijven opkomen onder de bediening van het woord. Ook niet dat u niets over zult hebben voor de dienst van God. Maar ik weet zeker dat dominee Maasland nergens zo blij mee zal zijn als dat hij van die verdrukten door onweder voortgedreven en ongetroosten ontmoet. Van die gevangenen en geboeiden. Van die mensen die de grote knecht hebben nodig gekregen. Opdat hij ze kan wijzen op hem. Van wie de psalmdichter gezongen heeft, behoeftig volk in hun noden. In hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. En nu hoor ik iemand denken, nu hoor ik iemand denken. Voor mij is er vanmorgen niets bij. Ik ben geen gebrokene van hart. Ik ben geen verslagene van geest. Ik ben geen gevangene, geen geboeide, geen treurige. Voor mij zal die nieuwe dominee helemaal geen boodschap hebben. Tegen mij heeft de knecht des vaders vanmorgen niets te zeggen. Wacht u eens even. Die knecht is nog niet uitgesproken. Hij heeft mij gezonden om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heer. Het jaar van Gods welbehagen, dat had voor Israël een bijzondere klank. Het was een toespeling op het jubeljaar. Misschien weet u dat in het 7x7e jaar, dus in het 49ste jaar. Dan werd een jubeljaar afgekondigd. Dan kregen alle verarmden hun bezit terug en alle slaven hun vrijheid. En al was die akker dan ook 100 maal van bezitter veranderd. En dan had die slaaf 100 maal een andere baas gehad. In het jubeljaar kwam die akker vrij en kwam die slaaf vrij. Het jubeljaar, dat werd eigenlijk ook wel genoemd het jaar van de ramshoorn. Dat werd aangekondigd op de grote verzoendag. Doordat een heraut op een ramshoorn blies. Gemeent, u begrijpt dat jubeljaar, dat is pas volledige werkelijkheid geworden. Met de komst van Christus in het vlees. Want hij komt om verzoening, om verlossing te bewerken. Daar hebben de engelen van gezongen in de velden van Efrata. Vrede op aarde in de mensen, een welbaar. En daar heeft de vader van getuigd toen de zoon gedoopt werd in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat heeft Jezus zelf gezegd. Toen hij in de synagoge van Nazareth deze woorden van Jesaja voorlas. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dat welbehagen gaat nu door de hand van die middelaar gelukkig voort. Het wordt u verkondigd, gemeente, ook op deze tweede kerstdag. God heeft een welbehagen in zijn zoon. En daarom alleen, kan hij een welbehagen hebben in mensen. Daar hebt u dominee Cassander voor en daar krijgt u dominee Maasland voor. Om u dat welbehagen van God te preken. Om u te verkondigen dat God in Christus niets meer te eisen, niets meer te vorderen heeft. Dat de hitte van zijn gramschap geblust is. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Dat naar dat schitterende woord van Ralf Erskine. Nu de jaarboeken. U hebt niet bevrijd willen worden van uw banden. U bent liever gebleven in de slavernij van de vorst der duisternis. Dan dat u gesteld wilde worden in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Maar dat kan dan ook niet ongestraft blijven. Want deze medaille heeft een keerzijde. De jaarboeken van Gods verlossende liefde hebben twee soorten bladzijden. Want, zegt onze tekst, er is niet alleen een jaar van het welbehagen des Heren, maar er is ook een dag der wraak onze God. En met vlammend vuur, zegt de schrift, zal de Heer wraak doen over allen die het evangelie van zijn zoon ongehoorzaam zijn. Op het jaar der verlossing volgt de dag der vergelding. In diezelfde Rode Zee waar Israël droogvoets daardoor mocht gaan, is Egypte verdronken. En het volk des Heren komt terug uit de ballingschap, maar Babel gaat onder. Gemeente, ziet dan toe hoe gij dat evangelie hoort. Zie dan toe hoe gij reageert op de boodschap van Gods verlossing. Hoe zullen we ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Aan die steen die God gelegd heeft, die uitverkoren hoeksteen, die is tegelijk een steen des aanstoots en een rot der ergernis. Voor allen die erover struikelen, voor allen die zich aan dat woord stoten, die ongehoorzaam blijven. Simeon met dat kind in zijn armen heeft geprofeteerd dat dat kind gezet zou worden niet alleen tot een opstanding, maar ook tot een val van velen in Israël. Neem dan vandaag nog de toevlucht tot hem, de gezalfde knecht des vaders, de man in wie al Gods welbehagen is. Dan krijgt u een mishagen aan uzelf, ja, een hekel aan uzelf, echt waar. Maar dan gaat u ook alle heil en alle zaligheid buiten uzelf en die dierbare knecht des vaders zoeken. Is er misschien iemand die met verschrikking denkt aan de dag der wraak? Iemand die zegt, ja, maar ik heb de Heer al zo lang laten roepen. Iemand die moet belijden, ik heb me al zo lang tegen de boodschap van de verlossing verzet. Dan kijken we nog één keer naar de tekst. Een jaar der verlossing en een dag der wraak. God bezoekt de zonde, hebben we gehoord vanmorgen in de wet, tot in het derde en vierde geslacht. Maar hij doet weldadigheid aan duizenden. En de psalmdichter zegt, er is maar een ogenblik in zijn toren. Maar er is een heel leven in zijn goedgunstigheid. Al had u nu nog zo lang gewacht. De Heere wacht ook, maar dan om genadig te zijn. Komt, armen, doven, blinden, de hoofden opgericht, laat u door Jezus vinden. Beste vriend, broeder Maasland. Er wonen in Middelharnis andere mensen dan in Wilsum. En toch is er in wezen geen verschil. Want daar waren gebrokenen van hart, hier zijn ze ook. Daar waren gevangenen en gebonden, hier zijn ze ook. En daar waren onverschilligen, en hier zijn ze ook. En daarom zult u ook geen andere boodschap hebben te brengen. U hebt niets te doen dan uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze God. U zult moeten spelen op de fluit van het evangelie. En u zult ook wel eens klaagliederen moeten zingen over hen die hun oren en hun hart daarvoor sluiten. En ja, hoe zijn wij dienaren van het woord? Dan worden we wel eens moedeloos. Dan worden we wel eens verdrietig. Als we stuiten op zoveel verzet, op zoveel tegenstand, op zoveel onverschilligheid, dan zijn we wel eens geneigd om in moedeloosheid te vragen met Jesaja, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zou er wel iemand zijn aan wie het besteed is, die prediking van het jaar van het welbehagen des Heeren? En dan leest u in datzelfde hoofdstuk waarin Jesaja die vraag stelt. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Door zijn hand, niet door onze hand. En dan laat de Heer ons er ook nog wel eens iets van zien. Dan komen we wel eens zo'n gebrokenen van hart tegen. Zo'n verslagenen van geest. Dan ontmoeten we wel eens iemand die in de gevangenis zit en die eruit wil. Dan horen we wel eens zo'n bedroefde van geest roepen tot de Heer. Maar dat is toegift. Want al zouden we er niets van zien en al zouden we er niets van horen, dan weten we nog, het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En dan zinken wij weg in verwondering dat de Heer ons daarvoor wil gebruiken. dat hij de verkondiging van het jaar der verlossing aan ons heeft toevertrouwd. En dat wij met al onze zonden en met al onze zwakheden en met al onze gebreken en met ons eigen verzet en met onze eigen vijandschap toch nog in zijn dienst mogen blijven. Dan kunt u het begrijpen, gemeente. Ja, het hoort eigenlijk niet meer bij de tekst, maar ik kan het niet nalaten om het te vertellen. Dan kunt u begrijpen dat er slaven waren die in het jaar van de vrijlating, in het jubeljaar, niet eens bij hun meester weg wilden. Dat kon, die mogelijkheid was er. Die hadden het zo goed, die voelden er niets voor om zelfstandig te worden. Die wilden helemaal niet op eigen benen staan. En als dan dat jaar de vrijlating aanbrak, dan zeiden ze tegen de meester: meester, we hebben het altijd zo goed bij u gehad. Mogen we bij u blijven? Mag ik zolang ik leef in uw dienst blijven? En dan werd hun oor met een priem doorboord. Dan waren ze geen slaven meer, dan waren ze kinderen in hun huis. Broeders in het ambt, zullen we zo bijtekenen vandaag. Zullen we vragen om nog een poosje mee te mogen lopen? Om de blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Daar begrijpt de slaaf der zonde totaal niets van. De vrijgekochten des Heeren, die zeggen met hun meester: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt ze aan de kinderen geopenbaard. Ja, Vader. Want al zo is geweest het welbehagen voor u. Amen. We gaan zingen uit Psalm 147, de eerste helft van vers 2 en de laatste helft van vers 3. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hunne smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan zachtmoedigen wil hij bewaren, hij houdt ze staande in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. De eerste helft van vers 2 en de laatste helft van vers 3 uit Psalm 147. Gemeente, we lezen nu samen het formulier voor de bevestiging van de dienaar des woords. Geliefde gemeente, het is u bekend hoe wij nu de naam van onze medebroeder Jan Maasland hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, het zij in zijn leer of in zijn leven, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem ingebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren zullen overgaan tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, Jan Maasland, en allen die hier tegenwoordig zijt, voor alles aanhoren uit het woord van God, een korte verklaring van de inzetting en van het ambt van de herders of dienaren des woords. Dit woord leert ons allereerst dat God onze hemelse Vader willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Christus. Wat nu dit heilige ambt meebrengt, kunnen wij gemakkelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is, een kudde die hem toevertrouwd is te weiden en te leiden en voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarin deze schapen gewijd worden niets anders dan de verkondiging van het goddelijk woord met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord van God is ook de staf waarmee deze kudde geleid en geregeerd wordt. Uit dit alles blijkt dat het ambt der herders of dienaren des woords is, ten eerste, dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en naar waarheid, aan het volk zullen voordragen. En het toepassen zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar des ieders behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Christus. En weerleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons duidelijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift. Want apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel van het geloof. Hij schrijft ook dat een herder het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is, vast moet houden en recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting, vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders ten voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar van het evangelie, wanneer de apostel al dus spreekt, al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten of ambassadeurs van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En wat betreft de weerlegging van de onzuivere leer, zegt dezelfde apostel, dat een dienaar aan het getrouwe woord dat naar de leer is, vast moet houden, om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Met het oog hierop spreekt de heilige Paulus tot Timotheus aldus. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, gebeden, smekingen, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn.
Ten derde is hun plicht de sacramenten uit te reiken die de Heere heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade. Zoals blijkt uit het bevel dat aan de apostelen door Christus gegeven is en aan de herders ook toekomt. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks heeft hij bij de inzetting van het avondmaal gesproken, doe dat tot mijn gedachtenis. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht te houden en te regeren op zulke wijze als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt aldus tot zijn apostelen, al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, omdat ze anders voor de gemeente Gods geen zorg kunnen dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisbezorgers Gods, en bisschoppen, dat is wachters en opzieners. Omdat ze opzicht hebben over het huis Gods waarin ze verkeren, opdat daar alles met goede orde en eerlijk mag toegaan. En dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun toevertrouwd zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. En daarbij dragen ze met grote nauwgezetheid zorg dat de noden, zorgen en geheimen van de schapen van hun kudde bij hen veilig zijn. En dat ze worden behartigd, als waren het hun eigen noden, zorgen en geheimen, daar ze alleen Jezus Christus, de goede herder, en hun als zijn dienaren toevertrouwd zijn. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoezeer noodzakelijk dit ambt is om de mensen tot zaligheid te brengen. Dit is ook de oorzaak waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende tot de heilige bediening, ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij hier aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, door alle tijden op aarde onderhouden wordt. En hierom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, toe te vertrouwen aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gelijk hij ook overeenkomstig deze opdracht Titus, hem aangesteld hebbende tot herder, voorts beveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen. Aangezien wij om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, thans een nieuwe dienaar des woords bevestigen, en u genoeg over het ambt van de zodanigen gesproken hebben, zo verzoek ik u, broeder Maasland, op te staan en te antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, opdat een ieder mag horen dat gij gezind zijt de voorschreven dienst, zoals het behoorlijk is, te aanvaarden. Ten eerste vraag ik u of gij in uw hart overtuigd zijt dat gij wettig door Gods gemeente en meetsdien door God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en voor de volkomen leer der zaligheid. En of gij alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit hier beschreven is, volgens deze leer getrouw te bedienen en uw lering te versieren met een godzalig leven en geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen en u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de orde der kerk indien, wat God verhoede, gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Jan Maasland, wat is hierop voor God en deze zijn heilige gemeente uw antwoord?
Ja, ik van ganse
God onze hemelse Vader, verbinde u aan deze gemeente en verlichte u door zijn heilige geest, opdat ge moogt arbeiden tot verheerlijking van zijn naam en tot verbreiding van het koninkrijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Beste vriend en broeder, ik denk, daarvoor kennen we elkaar goed genoeg, dat u evenmin behoefte hebt aan een lange toespraak als ik. We hebben gehoord van de grote knecht des vaders dat hij gezonden is om een blijde boodschap te brengen en wij mogen die boodschap doorgeven. Wij zijn er alleen maar om die koning aan te prijzen. En daarom hebben we ook geen behoefte om elkaar een beetje in de hoogte te steken. Maar een enkel woord moet me toch van het hart. Het is een feestdag. Niet alleen voor de gemeente Middelaarnis en voor u, maar ook voor mevrouw en voor mij. En als dan op dit ogenblik die 12 jaar van intieme vriendschap door onze gedachten gaan, dan zie ik allereerst die Utrechtse jaren, waarin we bijna dagelijks met elkaar omgingen en waarin we zelfs een tijdje samen in hetzelfde huis woonden. Dan zie ik de jaren toen wij al getrouwd waren en in Montfoort woonden. En u zo vaak onze gast was. Dan zie ik ook die 4 jaar waarin een afstand van 200 kilometer ons van elkaar scheidde. Terwijl die scheiding, die afstand toch geen schade aan onze vriendschap toebracht. Maar wie had dat kunnen denken dat die afstand nu zo verkleind zou zijn? We hebben met vreugde gemerkt hoe uw hart naar Middelharnis getrokken werd. En we hebben met vreugde deze dag tegemoet gezien. En ik heb u met grote vreugde tot dit dienstwerk mogen inleiden. Uiteraard ken ik de gemeente Middelharnis maar oppervlakkig en toch, ik heb geen zorg dat het niet gaan zal. Niet omdat u zo'n beste dominee bent en niet omdat Middelharnis zo'n goede gemeente is, maar omdat de Heer de weg zo duidelijk gebaand heeft. En wat de Heer begint, dat volleindigt hij ook. Daar hoeven wij ons geen zorgen om te maken. Ik heb het vorige week, meen ik al gezegd, je hebt 4 jaar mogen vissen in een kleine vijver. U mag nu de netten uitwerpen in een bruisende rivier. Dat zal in het begin een hele overgang betekenen. Maar 1 ding is zeker, dat weet ik wel van Middelharnis, je kunt hier het woord kwijt. Je kunt hier volledig dienaar van het woord zijn. Er is hier een gemeente die van u verwacht dat u zult graven in het woord en dat u de gevonden schatten uit dat woord voor de gemeente zult uitstallen. En nu weet ik wat u op het ogenblik denkt. Laten ze maar niet te veel van me verwachten. Dan wijs ik nogmaals naar hem, die met de Heilige Geest is gezalfd om een blijde boodschap te brengen. En als we op hem mogen zien, dan wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. Mevrouw Maasland, we hopen van harte dat u spoedig ook zult acclimatiseren. De Vlakkeese bevolking zal u dat wel gemakkelijk maken. Ik dacht nog even aan wat professor Van Ruller, wijlen professor Van Ruller, zo vaak op college gezegd heeft. Als de dominee bevestigd wordt, dan wordt zijn vrouwtje mee bevestigd. Dat is natuurlijk maar gedeeltelijk waar. Uw eerste taak ligt in de pastorie, in het gezin. Maar daarin kunt u dan ook alles betekenen voor uw man en ten volle een hulp tegenover hem zijn. Collega Cassander, ik weet dat ik vanmorgen sta op de plaats die u rechtens toekomt. Terwille van de vriendschap tussen dominee Maasland en mij, hebt u die plaats aan mij willen afstaan en dat waardeer ik zeer. Het gaat trouwens in het Koninkrijk Gods ook niet om onze plaats, het gaat om de plaats van de koning. En voor ons is dan altijd de beste plaats aan de voeten van die koning. Ik wens u van harte geluk met de spoedige bezetting van de tweede predikantsplaats. En vooral met deze collega. In de tijd dat ik, dat kan ook wel eens leerzaam zijn, in de tijd dat ik het land doortrok, roepen de gemeenten bezoekend, toen heeft iemand iets heel lelijks gezegd. 2 predikanten in 1 gemeente, zei iemand, dat is of een hemel of een hel. Dat lijkt me sterk, want de hemel is hier niet en de hel is hier ook niet. Maar op aarde en zeker in het Koninkrijk Gods hebben we als mensen en als christenen met elkaar om te gaan. En dat we altijd zeggen, de een de ander uitnemender achten dan zichzelf. En zo alleen kunnen we samen het goede voor de gemeente zoeken. Broeder Terlouw, ik kan niet laten tegen u ook een woord te zeggen. Daar staat uw opvolger. Ik weet dat dit beroep u slapeloze nachten gekost heeft. Ik weet ook dat u het aannemen ervaren hebt als een gebedsverhoring. Ik zal nooit vergeten wat u door de telefoon tegen me zei toen het blijde bericht gekomen was. Dit is van de Heere geschied. En ik hoop dat u voor dominee Maasland net zo'n vaderlijke vriend zult worden als u dat tot nog toe voor mij geweest bent. De Heere zegen u ook in het ambt van ouderling. En straks in de diensten die u mag gaan verrichten in de naburige gemeente Sommelsdijk. Kerkraad en gemeente, van harte geluk gewenst met uw nieuwe predikant. Ik zou bijna zeggen, u moet zuinig op hem zijn, want dat is die waard. Maar dat is niet bijbels. Ik mag wel zeggen, wat wel bijbels is, ontvangt hem in de Heere met alle blijdschap en houdt hem in waarde. En het is al vaker gezegd, maar ik zeg het nog maar eens, draagt u hem niet op de handen, want dan laat u hem een keer vallen. Maar draagt hem in uw gebed, omdat hij gedragen mag worden op de sterke handen van de biddende en dankende hogepriester. En omdat hij werken mag onder de zegenende handen van die hogepriester. En dan zal het in vervulling gaan wat we nu samen uw nieuwe dienaar des woords willen toezingen. Psalm 132 vers 6, met een kleine wijziging in de eerste regel. We zingen het natuurlijk in het enkelvoud en niet in het meervoud. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priester met gerechtigheid. Uw gunstvolk juicht door u geleid. Versmaad hem die gij zalven liet om uw knecht, om David niet. Psalm 132 vers 6 willen we staande zingen. Zo hebt dan nu, geliefde broeder en mededienstknecht in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden die hij verkregen heeft door het bloed van zijn lieve Zoon. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover, niet uit dwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerend over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde. Wees ook een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde. In de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren. En verzuim niet de gave die u gegeven is. Bedenk deze dingen. En wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar zij. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Deze dingen doende zult ge uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, dan zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij, lieden, geliefde gemeente, ontvang deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap. En houd hem in grote waarde, gedenkt dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem het woord aan, dat hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als eens mensenwoord, maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschap. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende. Want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden. De vrede Gods zal komen in uw huizen. En dat gij die deze aanneemt als een profeet, ook het loon van een profeet zult ontvangen. Door zijn woord in Christus gelovende, ook in Christus zult beërven het eeuwige leven. Doch aangezien niemand van ons tot iets van al deze dingen uit zichzelf bekwaam is, zo laat ons God aldus met gebed en dankzegging aanroepen. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht, door de dienst van mensen u te vergaderen een gemeente ten eeuwige leven. En dat gij de gemeente hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bestemd en geroepen hebt. Hem openend het verstand om uw heilige schrift te verstaan. En hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen te geven en uit te reiken. Begiftig hem met wijsheid en dapperheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden. Opdat uw gemeente onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugd. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten. Opdat hij door de troost van uw geest gesterkt en ten einde toe standvastig blijvend met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde van zijn Here. Wil ook aan dit volk en aan deze gemeente uw genade verlenen, dat ze zich naar behoren gedragen jegens deze hun herder. Hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied. En aan zijn vermaning zich onderwerpende. Opdat ze door zijn woord in Christus gelovende, het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, door uw lieve Zoon Jezus Christus. Die ons geleerd heeft aldus te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is het vijfde en het achtste vers van Psalm 146. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, en het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Terwijl uw gave dus wordt gevraagd voor de tweede predikantsplaats, die ik toch verder niet meer hoef aan te bevelen, zingen we uit Psalm 146, de versen 5 en 8. Gemeente, gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. En de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.